Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Een gedeelte met een tegenstelling. Er zijn twee manieren waarop je jezelf kunt bedriegen. Dat wordt vrij duidelijk gezegd. Vers 6, zo liegen wij en doen de waarheid niet. En vers 8, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Wat ik daar las, dat lijkt heel erg op elkaar. Maar waar het over gaat, dat is precies het tegenovergestelde. In vers 6 staat, indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen. Dan liegen wij. Dus als wij in de duisternis wandelen, liegen we. En vers 8 zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Dus wij bedriegen onszelf als we in de duisternis leven en wij bedriegen onszelf als wij zeggen dat we niet zondigen. Dat lijkt een tegenstelling. Maar je kunt zeggen, dat is de tweeslachtigheid van het christelijke leven. Net als dat Romeinen 7 daarover spreekt. We hadden ook dat hoofdstuk heel goed hierbij kunnen lezen. Romeinen 7, dat zegt, het goede dat ik wil, doe ik niet, en het kwaad dat ik niet wil, doe ik wel. Dat is echt, er zijn zo twee zo verschillende dingen. Ik wil zo graag het goede doen. Ik doe zo vaak het verkeerde. Het is er allebei. Over die tegenstelling gaat. Die tegenstelling die een strijd kan opleveren van binnen. Een strijd waarbij je zegt, ja, wat is het nu eigenlijk? Wat zit er nu dieper? Die zonde of de liefde tot het licht? Wandel ik nou uiteindelijk in de duisternis? Of juist niet? Dat is waar het avondmaalsformulier best wel wat woorden aan wijdt. Maar zeker ook dan naar het einde toe. Ik wil dat nu met elkaar gaan lezen. Het laatste gedeelte van het stuk over de zelfbeproeving. Het laatste gedeelte begint met het woord daarom. Zoals het gewend zijn van het formulier, ook van de catechisme, is de lange zin. Dus het is de laatste volle zin van dit gedeelte. We beginnen dus bij daarom. Daarom, al is het zo dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, des niet tegenstaande. Overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit gedeelte. Een gedeelte wat zo duidelijk spreekt over de twee kanten. Aan de ene kant de ervaring van de zonde. Aan de andere kant het verlangen naar het goede. Het gaat dan hier over degene waarvan de Heere zegt, dat avondmaal, je kunt wel eens denken dat het niks voor u is, maar het is wel zo. Het avondmaal is juist ook voor u. En zoals er staat, deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. En dat is natuurlijk waar het om gaat, hè? Waar het formulier steeds naartoe werkt. Het is zo belangrijk dat het avondmaal ook voor ons is, dat wij erin delen mogen. Dat wij het waardig zijn en dat we het deelachtig worden. En dat wil zeggen, je bent het waard. Je mag aangaan. Dat God zegt, ja, inderdaad, het is ook voor jou. Het tweede is, deelachtig maken. Dat je er ook daadwerkelijk komt en dat God zijn zegen in het avondmaal heeft. Ja, dus je mag en je gaat met Gods toestemming, met Gods goedkeuring, met Gods zegen. Dat deelachtig maken, dat zou haast kunnen zeggen, dat kun je nog een beetje begrijpen, dat God het geeft, maar dan dat andere woord, dat lijkt heel ongepast. Waardig maken. Dat God het je waardig maakt. Wie kan nou zeggen dat hij het avondmaal waard is? Maar kijk, het is heel eenvoudig. Als je het niet waard bent, geeft God het je ook niet. God kan het alleen maar deelachtig maken aan degene die het waardig is. God verkwist, verspilt zijn gaven niet. Hij geeft zijn zegen niet aan iemand die het niet waard is. God is eerlijk. Hij gaat niet een zegen geven en intussen zeggen, ja, maar eigenlijk is het niet, ja, hoort het niet voor jou. Maar wie de zegen krijgt, die verdient hem ook. Iedereen die aan het avondmaal komt en die daar door God gezegend wordt, dus voor wie het avondmaal tot voordeel is, die is het waard om daar te zitten. Nou, dat kan heel vreemd voelen. Hè? Dus dat kan, dan kun je zeggen, ja, dat klopt misschien wel als we denken aan God. Dat God niet zomaar wat doet. Dat God wel oprecht is. Maar dan kijk ik naar mezelf en dan zeg ik, ja maar, hoe kan dat ooit? Hoe kan ik het nu waard zijn? Het avondmaal is toch juist voor mensen die het niet waard zijn. Voor mensen die het niet verdienen. Dat is ook zo. Maar daarom staat er ook niet dat wij deze hemelse spijzen en drank waardig zijn, maar dat God ons waardig maakt. Waardig maken, dat is vanwege de uitspraak van God en dat is vanwege de werking van God. Dat God zegt, hoe onwaardig je ook bent in jezelf, ik verander het. Ik zorg ervoor dat jij iemand bent die het wel waard is. Niet vanwege je eigen verdiensten. Het is niet iemand die het waardig is uit zichzelf, maar iemand die God waardig maakt vanwege de verdiensten van Christus. Dat God zegt, ik kijk naar u met gunstige ogen, omdat ik naar u kijk via Christus. Wat ik u aanzie in het werk van mijn zoon. En wat Christus het waard is. Daarom bent u het waard. En omdat je het waard bent, krijg je het ook. Omdat je waardig bent, word je gezegend. Dat kan er ook niet missen. En wie God het waardig heeft gemaakt, zal God het ook deelachtig maken. Hoef je ook niet bang voor te zijn dat God je wel waardig maakt, maar vervolgens de zegen achterhoudt. En dus andersom. Als God het je deelachtig maakt, als God je de zegen van het eeuwige leven, van het eten en drinken voor het eeuwige leven, als hij die zegen je laat delen, dan heeft hij ook gezorgd dat je het waardig bent. Dat zijn dus twee dingen die horen heel nauw bij elkaar. Wie het waard is, krijgt het. Wie het krijgt, is het waard. Maar wie is dat dan? Wie is dan diegene die het waardig gemaakt is? Nou, dat is een onwaardige in zichzelf. Dat is belangrijk om dat goed te bedenken. Het is niet iemand die het half waard is. Maar wie God het waardig maakt, is iemand die het onwaard is. En dat is ten diepste natuurlijk iedereen. Als we dat maar willen geloven. Maar ieder mens is in zichzelf een onwaardige. Maar niet iedereen wil dat erkennen. Diegene die waardig gemaakt wordt, is degene die zijn eigen onwaardigheid ook heeft beleden. Denk aan gisterenmorgen, preek uit de catechismus. Het begint bij dat eerste stuk van de ellende, dat we een miszagen aan onszelf hebben. Dat we moeten zeggen, ja, wie zijn wij? Wie ben ik dat God aan mij zou willen denken? Wie ben ik dat ik aan de tafel van de Heere zou mogen zitten? Onwaardig. Dat klinkt door in dit gedeelte. Dat inzien van je onwaardigheid. Daarom, al is het zo dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in onszelf bevinden. Dan staat er het woordje nog in die zin. Dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in onszelf bevinden. Daarmee wordt bedoeld, ook na ontvangen genade. Dus niet alleen dat je zegt, ik had vroeger vele gebreken en ellendigheid, en er heeft God mij uit verlost, en nu is dat voorbij. Dat is maar een stukje van het verhaal. Dat is ook zo, dat je kunt zeggen, ik was verloren, maar ik ben gevonden. Het was zo. Ik heb vele gebreken en ellendigheid in mezelf moeten ontdekken, die ik eerst helemaal niet zag. Eerst dacht ik, nou ja, natuurlijk, we zijn allemaal mensen, niemand is perfect, maar het gaat nogal met mij. En toen ontdekte ik vele ellende en gebreken in mezelf. Toen was er maar één uitweg. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonden. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered, hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Zo was het. Maar nu is het veranderd. O ja, zegt hier het formulier. Was dat maar zo? Nog vele gebreken en ellendigheid. En dan staat er, al is het zo. Daarmee bedoelt hij niet, misschien is er wel iemand bij wie dat zo is. Maar dat is iets voor ons allemaal. Al is het zo. Bij u, bij jou, het is zo. Maar ook al is dat zo. Als je een jaar geleden tot geloof gekomen bent. Als je 70 jaar geleden tot geloof gekomen bent. Nog. Vele gebreken en ellendigheid. Zou je dat kunnen zeggen? Juist dan. Juist dan ga je het inzien. Waarom juist dan? Dat ziet u aan de dingen die er staan. Zoals dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Dus daarin klinkt door dat je begint te beseffen hoe het hoort. Je gaat inzien wat een volkomen geloof eigenlijk wel is. Je gaat inzien hoe nodig het is dat je God met een grote ijver dient. Dat je schuldig bent God te dienen. Dat hoort juist bij het leven van het geloof. Dat je de volkomenheid gaat ontdekken. Omdat je met God in aanraking komt. En zolang als je God nog buiten beeld is, en je alleen maar met mensen te maken hebt, dan is het ideaalbeeld eigenlijk best wel laag. En dan kun je gemakkelijk zeggen van, ja, dit is het nu eenmaal. Hè? Zo zit de wereld in elkaar en dit is wat het is. Maar als je de waarheid van Gods woord gaat kennen en de volkomenheid van de levende God, dan wordt het verschil zo groot. Het wordt allemaal groter. Hoe meer je in God gaat zien, hoe groter het verschil wordt. Hoe dieper je de liefde van God gaat zien, hoe meer je voelt dat hij het waard is. Dat hij zo waard is dat je hem kent en hem liefhebt en hem dient. Hoe meer je gaat zien dat God aan je gegeven heeft, hoe sterker het besef wordt dat je alles aan God zou moeten geven. Dat het juist na ontvangen genade, juist nadat je hart geopend is voor de werkelijkheid van God, van het woord, van de hemel en van al die dingen, juist dan ga je gebreken en ellenden in jezelf ervaren. Dus dat is het ene. Omdat je God beter gaat kennen, ga je het verschil duidelijker zien. De maatstaf, om zo te zeggen, wordt steeds hoger. En tweede, waarom het echt iets is van het leven van het geloof, dat zien we aan het vervolg. Dat wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Wat hier staat, dat zijn dingen van het hart. Er staat hier niet dat ik dagelijks erachter kom dat ik eigenlijk nergens in verschil van de mensen zijn van de wereld. Dat ik een leven leid alsof er geen God bestaat. Dat is het punt niet. Het is niet zo dat een gelovige erachter moet komen dat hij gewoon de hele week net zo leeft als de rest. Alleen op zondag in de kerk zit en dan nu aan het avondmaal mag. Dat hij precies dezelfde dingen doet als iedereen. Alleen zijn zonden zijn dan vergeven. Het gaat hier niet over de grote uitwendige zonden en over een goddeloze levenswandel. Wie in een werelds leven leeft, die moet eerlijk zijn en zeggen, ik behoor hem niet toe. Dat is wat Johannes schrijft. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij. En dat was 1 Johannes 1 vers 6. Als je in de duisternis wandelt, als je levenswandel gewoon midden in de duisternis van de wereld is, en dan zeg je toch dat je gemeenschap hebt met hem, dan lieg je. Dan heb je geen idee. Maar daar gaat het hier dus ook niet over. Je hebt niet te strijden met een leven dat compleet werelds is. Je hebt te strijden met problemen van je hart. De zwakheid van je geloof. De boze lusten van je vlees. Je gaat in je hart bemerken dat het geloof zo mager is. Je komt twijfel tegen en aanvechting en vragen. Juist omdat je God leert kennen, ga je ook naar je eigen hart kijken. Je kunt ten diepste jezelf niet kennen buiten God om. Je kunt ook God niet kennen buiten de kennis van jezelf om. De godskennis en de zelfkennis die horen altijd bij elkaar. En dat zie je dus hier. Je gaat scherper zien waar het in je hart om gaat. En waar misschien een ander zegt, ja natuurlijk geloof ik. Dan zeg je, dat is helemaal niet zo natuurlijk. Geloofde ik maar zo vanzelfsprekend. Iemand die zegt, natuurlijk geloof ik, die heeft een heel oppervlakkig begrip van geloof. Daar is geloof een kwestie van gewoonte, of van verstand, of van gevoel. Maar niet van overtuiging. Niet van overbuiging naar God toe. Als je gaat ontdekken waar het om gaat, om met je hart te geloven, dan ontdek je ook dat hoeveel dingen er ook sterk kunnen zijn, dat hartelijke geloof niet sterk is. Dus je kunt een hele sterke mening hebben, een sterke overtuiging, een hele vaste gang. Je kunt het geloof verdedigen tegenover iedereen. In dat opzicht sterk, maar dat je moet zeggen, in mijn hart is het zwak. En dan geldt het ook andersom. Dat je echt gebroken hebt met allerlei zonden. Dat je een leven leidt dat echt zich onderscheidt van mensen van de wereld. Dat je keuzes maakt waar anderen zeggen, dat is nou duidelijk. Dat is nou iemand die staat ergens voor. Dat is mooi. Maar intussen zeggen, je moest dus weten. Je moest dus weten wat er soms in mijn hart omgaat. Wat een boze lusten. Wat een boosheid soms. Wat een onreinheid soms. Wat een godslastering soms. Boze lusten van je vlees, die ga je ontdekken. Omdat je ook begint eerlijk te worden. Niet langer jezelf een rat voor ogen draaien en denken dat je eigenlijk toch wel prima bent. En daar geldt dus, hoe meer zicht op God, hoe meer inzicht in je eigen hart. Misschien kent u die uitdrukking wel, minder zonde doen en groter zondaar worden. Dat is de praktijk. Minder zonde doen. Kijk, dat gebeurt niet altijd. Maar dat is zeker wel mogelijk. Dat het echt zo is dat je mag zeggen, ik doe minder zonde dan ik vroeger deed. Maar je moet tegelijk zeggen, ik zie de lelijkheid van mijn hart beter dan ik het vroeger zag. Minder zonde doen, maar groter zondaar worden. Er is er nog iets. Dus het eerste was, je gaat de volkomenheid van God zien. Het tweede is, je gaat dieper de lelijkheid van je hart zien. En het derde is, je constateert het niet alleen, de lelijkheid van je hart, maar je strijdt er ook tegen. Het is niet iets wat je ziet alleen, maar het is iets wat je verafschuwt. Je ziet het met pijn en het wordt een strijd tegen jezelf. En nogmaals, Romeinen 7. Er staat niet alleen dat een gelovige nog steeds zondigt, maar dan staat er wel, het gaat om een gelovige die een ander verlangen heeft gekregen. Ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. En daarom is het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik wel. Een ander verlangen. En een bereidheid om tegen jezelf te strijden, zoals ook Romeinen 8 het zegt. Indien gij door de geest de werkingen van het lichaam dood. Zo zijt gij zalig. En dus dan staat hier dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Dus het zit er. En je krijgt het niet weg. Zolang als je leeft niet. Maar je voelt het mag er niet zijn en daarom is er ook een strijd van binnen. En juist dat. Juist dat betekent dat die zonden niet bepalend zijn. En zoals hier dan staat, nochtans. Dat is wel zo. Je ziet de onvolkomenheid van je geloof. Je ziet de boze lust van je vlees. Een geeststrijd. Maar nochtans. Ook al is het zo. Toch is dat niet bepalend. Dat kan voor je gevoel wel eens bepalend zijn. En zoals Paulus dat ook zegt in 1 Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Ik heb zo last van mezelf. Dat kan je hele gemoed stempelen. Maar dat hoeft niet, staat hier. Nochtans. Des niet tegenstaande. Het is een beetje natuurlijk een ingewikkelde opeenvolging van woorden, maar dan desniettegenstaande betekent het is geen tegenstelling. Het strijdt er niet mee. Dus wat er nu gezegd gaat worden, is geen strijd met wat er net gezegd is. Dus wat er net gezegd is, dat je een zondaar bent, dat je vele gebreken en ellendigheid in jezelf bevindt. Dat is geen tegenstelling met wat er nu komt, namelijk dat God je toch aan die hemelse spijzen waardig en deelachtig wil maken. Dat God toch zegt, je bent het waard om aan het avondmaal te zitten en je krijgt een zegen vanuit de hemel. Het is geen tegenstelling. Het voelt als een tegenstelling, maar het is het niet. Met het oog waarop? Met het oog op het werk van God. Op twee manieren. Het werk van God zegt in de eerste plaats niet wie ik in mezelf ben is bepalend. Maar wie ik in Christus ben is bepalend. Ik ben niet meer die ik was. Want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. En ziet, het is alles nieuw geworden. Filippenzen 2, niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Nee, in dat opzicht zou je moeten zeggen, onwaard, afgeschreven. Maar niet rekenend met mijn rechtvaardigheid, maar met de rechtvaardigheid die uit Christus is door het geloof.
En die telt. Nu ken ik die waarheid zo diep als geweest dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Een volkomen gerechtigheid. En zoals hier staat in 1 Johannes 2. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. De volkomen rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Dat is het eerste waarom het geen tegenstelling is. Wie van Christus is, wordt in Christus gerekend. Het oude is voorbij. Ook al merk je nog zoveel van het oude. Maar het is alles nieuw geworden. Een tweede. Je zou kunnen zeggen, dit is gezien vanuit het werk van Christus. Het tweede is gezien vanuit het werk van de geest. Een christen die deelt in het werk van Christus. Dat betekent dus, Christus heeft het werk in mijn plaats gedaan. Maar een christen deelt ook in het werk van de geest. Dat betekent die geest, die doet nu het werk in mij. Het vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen het vlees. Staat er in Galaten 5. Dus daar zegt Paulus, als je bij Christus hoort, dan is er niet meer alleen dat vlees. Dat is er wel, maar dat is niet het enige meer. Het vlees, die begeert ergens tegen. Die strijd, die komt dat het vlees botst op iets nieuws. Dat is de geest. En aan de andere kant, die geest van God, die botst op het vlees. Dat gaat pijn doen, maar dat zorgt er ook voor dat het vlees niet meer overheerst. Je gaat het vlees wel steeds beter merken. Steeds meer lasten van krijgen. Maar het is niet meer de baas. Het is niet meer alles bepalend. En dat stuk wordt dan hier vooral genoemd. Dus in het gedeelte hiervoor. Wat we vooral de vorige keer behandeld hebben. Ging het hoofdzaken om het werk van Christus. Dat wij midden in de dood liggen. En daarom het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Niet meer ik leef, ik ben een dode zondaar, maar Christus leeft in mij. Dat is vanuit het werk van Christus gezien, dat je kunt zeggen en toch. Maar hier, vanuit het werk van de geest gezien. Van dat vlees, dat is niet meer het hele verhaal. Hier staat het zo. Het desniettegenstaande, het is geen tegenstelling, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. Omdat de genade van de Heilige Geest in ons gaat werken. Omdat we kunnen zeggen, die gebreken en ellendigheid zijn er wel, maar die zijn niet het hele verhaal. Ik merk ze wel, maar ik merk ook iets anders. Ik merk iets nieuws. Aan de ene kant dus, in het leven met God merk je meer van je zonde, gebreken, ellende. Maar je merkt ook iets anders. Hier staat dat zulke gebreken mij vanuit het leed zijn. Dat had ik vroeger niet. Ik krijg een nieuw verdriet. En als dan een ander tegen je zegt, joh, wat je pas zei, dat kan niet, hè. Dan ga je niet zeggen, oh, waar bemoei je je mee? Maar dan zeg je, ja, je hebt gelijk, joh. En dat slaat naar binnen. En natuurlijk kan het ook wel eens in de verkeerde bui toch verkeerd landen. Maar je bent bereid om te ontvangen wat een ander zegt. Omdat je moet zeggen, het is waar en ik wil dat niet. Zeg het maar waarom ik dwaal. Dat zeg je tegen elkaar, dat zeg je tegen God. Omdat je er echt verdriet over hebt. En, zoals hier staat, tegen te strijden. Je hebt er verdriet over en daarom wil je niet dat het zo blijft. Je weet dat het er is. Je weet ook dat het zal blijven. Uiteindelijk tot je sterven of tot de jongste dag. Maar het is niet iets waar je tevreden mee kunt zijn. Je begeert er tegen te strijden. En je begeert naar God te luisteren. En dus een nieuw verdriet en een nieuw verlangen en een nieuwe ijver. Die drie dingen staan hier. De gebreken zijn ons leed. Wij begeren tegen ons ongeloof te strijden. En we begeren naar Gods geboden te leven. Dus dat is belangrijk om naast je leven te houden. Terwijl aan de ene kant vrijmoedig mogen zeggen, Christus ontvangt zondaren. En niemand heeft reden om te zeggen, ja maar ik ben te slecht. En zoals hier toch staat, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Niemand hoeft te denken, mijn zonden zijn te groot, want dan denk je eigenlijk van jezelf te groot. Dan denk je dat je groter bent dan Christus. Dat je zonden groter kunnen zijn dan verdiensten van de Heer Jezus. In dat opzicht kun je zeggen, doet het er helemaal niet toe hoeveel je gezondigd hebt. Dan doet er alleen maar toe hoeveel Christus geleden heeft. En dat is genoeg. Maar aan de andere kant, het kan niet zo zijn dat je zegt, het maakt helemaal niet uit hoeveel zonde ik doe. Christus heeft toch voor de zonde gestorven. Laten we dan maar gewoon in de zonde leven. En maak je niet druk om. En dat is allemaal wettisch. Nee, waar Christus in je leven komt, er komt echt een nieuw verlangen. En waar een nieuw verlangen is, is een nieuwe ijver. En waar een nieuwe ijver is, er is ook een ander leven. Het kan niet zo zijn dat je zegt, ja, ik wil wel andere dingen doen, maar ik doe nooit wat anders. Ja, je kunt aan de buitenkant niet zien dat ik veranderd ben, maar van binnen zou ik het wel heel graag anders willen. Dan is er iets wat je wilt, wat dieper gaat dan dat Bijbelse verlangen. Als je moet zeggen, er is aan de buitenkant niks zichtbaar en er verandert niks in mijn leven, dan moet je zeggen, er is iets, al kan het zo zijn, hè, dat je zegt, ja, ik wil toch eigenlijk wel een ander leven, maar dan is er iets in je, dat wil het nog sterker. Ik wil nog graag dat oude leven. Maar waar Christus in je leven komt, waar de geest begint te werken, dan wordt dat nieuwe verlangen sterker dan het oude verlangen. Het is niet zo dat het oude verlangen er niet meer is, maar het nieuwe verlangen is sterker. En dat betekent dus dat je bereid wordt om er tegen te strijden. Dat betekent dat het je inzet wordt om naar die geboden van God te leven. Zo zie je in jezelf. Het is niet zoals het moet zijn. Maar het is ook niet meer zoals het was. Eigenlijk kun je zo deze woorden samenvatten. Het is niet zoals het moet zijn. Maar het is ook niet meer zoals het was. En dat is niet een kwestie van, nou ik heb wel een paar dingen in mijn leven veranderd. Tegenwoordig lezen we 3 keer uit de Bijbel in plaats van 2 keer. Of van 0 keer. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar het is niet dat je moet zeggen, ja er zijn toch een paar dingetjes in ons gezin of in mijn leven veranderd. Maar dat je kunt zeggen, er is iets in mijn hart veranderd. Een nieuw verlangen en een nieuw verdriet en een nieuwe ijver. Omdat God zo heerlijk voor me geworden is. Omdat de genade van Christus zo rijk voor me geworden is. Omdat het naar hem toe moet en omdat ik dicht bij hem wil leven. Als dat zo is, dan mag je jezelf vertroosten. En dan kun je zeggen, ik hoef mezelf niet weg te schrijven, niet af te schrijven. Ja, wel in de zin van afschrijven van uit mijzelf komt het niet. Maar niet afschrijven in de zin van het kan met mij nooit goed komen. Terwijl je dan aan de ene kant zegt, waarom ben ik nog zo? Mag je tegelijk zeggen, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Psalm 116. Ik was uitgeteerd, maar God zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust weder. Gij zijt verlost. Zie maar in je leven dat de geest gewerkt heeft. Dat je hart veranderd is. Dat is een teken daarvan dat je verlost bent. En die zonden en zwakheden,
Die kunnen je dus niet weghouden van de genade van God. En zo staat hier dat. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons ogen blijven ons zou kunnen hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen. Dus al die dingen waarover je verdriet hebt, die hoef je niet wanhopig te maken. Misschien kan ik het nog anders zeggen. Je hebt wel verdriet. En dat verdriet wordt in feite steeds dieper. Maar je hebt er nog grotere vreugde. De vreugde van het nochtans. Nochtans. Zalig. En dat overheerst. Dat verdriet is niet meer wat bepalend is. Omdat je kunt zeggen, al mijn zonde en zwakheid, die leiden niet meer daartoe dat ik gescheiden ben van God. Die houden mij niet meer uit de hemel. Die houden mij niet meer af van de tafel van Christus. En niet meer weg bij zijn gemeenschap. Dus dat verdriet is niet het belangrijkste. Niet het bepalende in mijn hart. Maar de vreugde dat God mij in genade wil aannemen. Dat God mij aan zijn tafel wil hebben. Dat God mij ontvangen zal in zijn hemel. En hoe kun je dat dan weten? Nou, zoals hier staat. Je ziet dat je een ander verlangen hebt gekregen. Of die woorden die in die tussenhaakjes staan, tegen onze wil. Dus die zonden en zwakheden waar je zo'n last van hebt en waar je zo verdrietig over bent en waar je zo bezorgd om maakt soms. Daarvan staat wel bij, die zijn tegen je wil. Maar als ze tegen je wil in je zijn overgebleven, daarom zijn die niet meer bepalend. Die vernieuwde wil, dat nieuwe verlangen, dat laat zien dat er een nieuw leven is. Ik kan wel een vraag oproepen. Moet ik dan uiteindelijk toch nog naar mezelf kijken? Ik dacht eigenlijk dat het zo was bij het geloof dat ik niet meer naar mezelf hoef te kijken. Het ging er immers niet om dat ik rechtvaardig moest zijn, maar ik mocht in het geloof zien dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Wie ik ben, wat ik doe, wat uit mij voortkomt, dat doet er niet meer toe. Maar wat Christus voor mij gedaan heeft. En dat gaf zo'n hoop. Dat gaf zo'n verwachting. Daarom durfde ik te erkennen, in te zien dat ik Christus toebehoor. Daarom durfde ik te verwachten dat ik eenmaal zalig zou worden. Maar nu moet ik toch nog aan mezelf gaan kijken. Moet ik toch nog in mijn eigen hart gaan ontdekken hoe het ervoor staat met mijn wil. En dan gaan zeggen, ja, ik wil het wel. Of misschien wil ik het net niet genoeg. Dan wordt het zo onzeker. Misschien moeten we in sommige gevallen dat ook inderdaad wel zeggen. En er is een manier van praten over de Heer Jezus die te oppervlakkig is. Praten over geloof zonder bekering. Praten over het werk van Christus zonder het werk van de Geest. Praten over zaligheid zonder Godzaligheid. Je kunt te oppervlakkig denken. Ja, maar wie ik ben, dat maakt niet uit. Het gaat er maar om wat Christus gedaan heeft. En Christus is voor onze zonde gestorven. Dus niet twijfelen, niet bang zijn, gewoon geloven, klaar. Dat kan te oppervlakkig zijn. Dat is het dan als het niet is door de aanvechting heen. Niet door de werkelijkheid van je hart heen. Dus als je alleen maar oppervlakkig denkt over de conclusie van het werk van Christus, maar dan is het wel heel goed dat je echt die vraag gaat stellen, ja, maar wat gebeurt er nou in mijn hart? Wat is nou het verlangen? Wat is het nou veranderd? Maar als je nou nadenkt over wat er nou in je hart omgaat, je verdriet, je gebrek, je ijver, en bij al die dingen denk je, ach,
Mijn zonde is te groot en mijn geloof is te zwak en mijn ijver is te beperkt en mijn verlangen is onder de maat. Dan moet je niet daarin blijven steken. Je moet niet denken dat je altijd je eigen hart moet wegen en aan de hand van hoeveel verlangen je nou merkt, dat je dan zegt, nou het zal wel goed zitten. De volgende keer denk je, het zal wel niet goed zitten. Nee, het begint bij dat eerste. Dat wat we vorige keer behandeld hebben. Dat wij midden in de dood liggen, daarom het leven buiten onszelf in Christus zoeken. En elk onderzoek van je hart, dat zou daarna moeten leiden. Dus je moet niet bang zijn voor het onderzoek van je hart. Zeg, het gaat helemaal niet om wat er in mijn hart leeft. En dat is dat oppervlakkige waar ik het net over had. Eerlijk je hart onderzoeken, maar niet erin blijven hangen. Altijd vanuit de nood van je hart terug naar Christus. En dat je mag zeggen, ja, Christus alleen is mijn gerechtigheid. Zijn bloed reinigt mij van alle zonden en niks anders. In hem ben ik rechtvaardig voor God en op geen enkele andere manier. Maar als je dan afvraagt, dan gaat het je wel echt om Christus. Is het niet een praatje? Dan kun je toch naar je hart kijken en zeggen, ja, maar het is wel mijn verlangen. Al die zonden die ik in mijn hart merk, daar kan ik het niet meer bij houden. En het oude verlangen, dat is niet meer hoe het nu is. Dus het is geen schijnverhaal. Niet meer wat goedkope praat, maar je kunt zeggen, het is zo dat ik met mijn hart echt mijn heil in Christus zoeken moet. Dat er echt een breuk gekomen is met de zonde. En als je dan zegt, maar ik merk nog zoveel zonde. Dan mag je ook tegen die zonde zeggen, ja, maar jij bent de baas niet meer. Je bent er nog wel, maar je hoort hier niet meer. Ik voel je nog wel en ik voel je steeds meer. Maar ik hou je niet vast. Je moet naar Christus toe en dat moet je elke dag opnieuw. Elke keer weer, hè, zoals hier staat. Dat we nog dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de booslusten van ons vlees te strijden hebben. Dagelijks. Ook al kom je er nooit vanaf, dat je toch ergens zegt, maar elke dag moeten die zonden weg naar Christus toe. Elke dag mag ik daarom als het ware dwars door mijn strijd heen, door mijn gebreken heen, op Christus zien. En al die zonden en gebreken, zo staat het hier, die kunnen je dan niet verhinderen. Al die zonden en gebreken, die maken geen scheiding meer tussen God en je ziel. Je hebt wel zonden en gebreken die je koestert. Zonden en gebreken waar je niet vanaf wilt. Die maken scheiding tussen de Heer en je ziel. Maar niet die zonden en gebreken die je juist zoveel scherper ziet dan vroeger. Waar je het eigenlijk niet meer in kunnen uithouden en die er toch steeds weer zijn. Die kunnen je niet bij hem vandaan houden, want Christus ontvangt zondaren. Zo staat het er toch? Dat ons God niet in genade zou aannemen. Er staat niet dat God ons op grond van onze verdiensten zou aannemen. Dat God op enig moment zegt, ja, nu heb je genoeg verdriet over je zonde. En nu heb je genoeg ijver. Nu wil ik jou wel goedkeuren. Dat staat hier niet. Maar dat God zegt, ik weet wel wat er is. Maar ik weet ook waar je daarmee heen wilt. Ik weet ook dat je het toch ook niet meer in uit kunt houden. En daarom mijn genade, die is bepalend. Kom, met je zonde, met je zwakheden, met je strijd, met je aanvechting. En dus houd jezelf niet voor de gek dat je wel praat over genade, maar niet weet van strijd. Maar houd jezelf ook niet in de moedeloosheid. Dat je alleen maar denkt aan die strijd. En niet ziet op de genade. Want het is echt waar. Hij ontvangt zondaren en eet met hen. dat zij zo